Goedemorgen. Ik zie hier gelukkig heel wat water staan, want ik zat al te denken. Ik ben niet helemaal goed bij stem. Dus dan kan ik mooi wat water pakken. Heeft u al een beetje kriebels voor dat wat gaat komen allemaal? Niet vanochtend, maar ja ook. Maar beseft even, ik denk, nou, dat is een van de laatste keren dan, hè? Volgende week zondag nog en dan... De Hoeksteen. Nog twee keer. Oké. Nou, geniet ervan. Jullie zullen het altijd gaan missen, denk ik. Want ik denk dat hier best wel heel wat dingen gebeurd zijn. En een stukje heimwee. Maar goed, het is goed. Het is goed om iets goeds af te sluiten ook. En om weer naar iets nieuws te verlangen. Hè? Ik wil vanochtend de preek beginnen met een tekst. Uit Romeinen 8, vers 37. En een van de krachtigste teksten die er te vinden zijn. Ik begin echt wat ouder te worden, want ik moet nu bijna een bril hebben. Ik hoop dat het lukt, want ik wil het eigenlijk zonder bril doen. Maar, hè? Nou ja, het staat zo gek. En ik heb hem altijd zo, en dan zegt mijn vrouw altijd van, doe die bril normaal. Wat? Wat zei je? Oh, die is niet. Oh nee, dat is ook zo. Oké. Okay. Mag ik hem zo hebben dan? Oh, wat een bevrijding zeg. Heerlijk. Ik mag hier gewoon mezelf zijn, zonder mevrouw. Het wordt niet opgenomen, toch? Maar ik moet zeggen, het gaat echt wel een stuk beter. Ja, is oh, absoluut. Ja. Nee, ze is ook helemaal niet streng. Ik weet het ook dat ik... Maar ja, soms heb je ook wel een beetje strenge vrouw nodig, hè? Ook dat. Yes. Goed. Romeinen 8, vers 37. En ik moet u even waarschuwen, ik ga af en toe wat zingen tijdens de preek. Niet omdat ik dat kan, helemaal niet. Ook niet omdat ik het leuk vind, want ik schaam me er ook wel een beetje voor. Maar gewoon, het past af en toe in het lied. Of in de tekst, in de prediking. Toen ik bezig was, schoten er steeds allerlei liedjes in mijn hoofd. En ik denk, nou, ga ik ze maar gewoon zingen. Dus ik maak me een beetje kwetsbaar en ik vraag heel wat van u straks. Romeinen 8, vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Wauw. Je ziet misschien een snelle teller, die heeft er misschien wel 10 geteld. Wat ons niet zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Laat die tekst even zakken, want daar ga ik over spreken vanochtend. Dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Niets. Helemaal niets. Jullie jaarthema is, wij willen Jezus zien. En ik heb hem even wat aangepast. Staat hij er al op? Wij willen Jezus blijven zien. Niet af en toe. Niet af en toe een aanraking. Niet af en toe een beleving. Maar gewoon blijven zien. In alle omstandigheden. En ik denk dat we allemaal wel misschien van de week iets hebben meegemaakt. Anders zou het niet best zijn. Als je niks meemaakt. Dan heb je niet geleefd. Leuke dingen. Minder leuke dingen. Zorgen. En het is niet altijd zomaar makkelijk wat je meemaakt, wat op je afkomt. Misschien zit je in een reorganisatie op je werk en zijn er wat ontslagen aangekondigd en denk je van, oh, straks ben ik het. Of heb je net gesolliciteerd naar een nieuwe baan en denk je van, oh, ik hoop dat dit mag worden. Ik heb al 3 keer gesolliciteerd en 3 keer scheepsrecht en ik heb nu keihard voor gebeden, dus waarschijnlijk gaat het dit misschien wel worden. Ik probeer het toch zonder bril, ik voel me zo raar staan. Of misschien ben je hopeloos verliefd geworden en heb je hem of haar uitgenodigd en denk je van, wordt het een blauwtje of krijg ik groen licht? Of beginnen je pubers wat af te dwalen van de kerk en heb je gewoon daar zorgen om? Of heb je net een hypotheek aangevraagd van het droomhuis die je gevonden hebt? Of misschien in afwachting van een onderzoek die je hebt moeten ondergaan in de medische wereld. Spannende dingen, uitdagende dingen, onzekerheden. En dan is de, ja, eigenlijk de boodschap vanochtend dat in al die omstandigheden je mag blijven in de liefde van God, onze hemelse Vader. En door Jezus Christus. Nou, dat is gewoon, ja, als je dat op je laat inwerken, dan denk je van, en we hebben het al een paar keer al te horen gekregen in de liederen, we hebben erover gezongen, geborgen zijn in de hand van God. Mooi plaatje. Heerlijk ook, hè? Toch? Gewoon veilig in de hand van God. Dat is gewoon een hele grote zekerheid die je mag hebben als kind van God. Misschien kun je vanuit jezelf, nu je hier vanochtend bent, dat niet zo luid en duidelijk zeggen van ja, ik ben ook een kind van God. Nou, dan aarzel dan niet om gewoon het te aanvaarden dat je een kind van God mag zijn. Accepteer het. Praat er anders over als je die zekerheid mist. Want het is zo mooi om dat gewoon te weten, om gewoon geborgen te zijn in de hand van God. En dan word je gewoon vrolijk van. En als ik vrolijk ben, dan krijg ik een liedje in mijn hoofd. Ben zo blij, Jezus redde mij. U helpt mij. Ben zo blij, Jezus redde mij. Ben zo blij, Jezus redde mij. Zing ik glorie, halleluja, Jezus redde mij. Wauw. Oh, Jezus redde mij. Voordat ik Jezus kende, was ik best wel onzeker. Was ik best wel bezorgd over de toekomst. Zag ik het soms gewoon echt niet zitten. Maar toen ik Jezus leerde kennen, en ik denk dat velen van u dat ook kan zeggen vanochtend. Toen ik Jezus leerde kennen, hij redde mij. Toen ik besefte dat hij voor mij gestorven is, dat hij mijn zonden heeft gedragen en dat ik bevrijd ben van die zondenlast. Nou, is toch te gek of niet? Als je gewoon beseft het moment dat Jezus jou ziet, dat God de Vader jou ziet, en dan ook dat je het mag terugkijken. En dat je weet van, ja, er is een klik. Ik mag een kind van God zijn, geliefd. En veilig in zijn armen. Ik mag hem zien, wij willen Jezus zien. Want toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Zing ik glorie, halleluja, Jezus redde mij. Ik ben eigenlijk niet zo altijd uitbundig in mijn uitingen. Ik heb altijd redelijk strak gezicht. Maar de blijdschap is er in mij. Vanwege dit. Vanwege het evangelie. Vanwege een kind van God geworden zijn. U ziet het niet aan mij. Vandaar dat ik dat even uit in deze liederen. Jezus redde mij. Blijdschap. Laat u het wel eens zien. Thuis. Op het werk. In de straat. Jezus redde mij. Ik ben blij. Nog een liedje. Jij vindt het leuk, hè? En weet je wat niet? Wat zei je?
Hij zei nee. Alsof
het de laatste dag is. Oké. En Jezus nam mijn zonden en rolde ze in de zee. Rolde ze in de zee. Rolde ze in de zee. En Jezus nam mijn zonden en rolde ze in de zee. Nimmer meer gedenkt de Heer daaraan. Nou, dat zijn van die oude liedjes, hè? Ja, ik ga al heel lang mee. Jij kent ze niet? Echt hele oude liedjes. Maar eigenlijk wil ik gewoon even laten weten dat ik gewoon ontzettend blij ben dat ik een kind van God geworden ben. En dat er gewoon een heel groot verschil is. Dat als je, dat is het eerste gedeelte, als je niet gelovig bent, dan gaat je leven echt van pieken en dalen. Ik legde u al uit, ik was best wel bezorgd over dingen en ik zag het soms gewoon niet zitten. Maar toen heb ik Jezus aangenomen en het mag. Je kunt ook hem niet aannemen. En dat is een groot verschil. Als je Jezus aanneemt in je leven, dan ga je gewoon eigenlijk een fase omhoog. Of niet? Dan gaat je leven gewoon voorspoedig veel beter dan toen je niet gelovig was. En helemaal het allermooiste is dat je mag weten dat als je eens komt te overlijden, dat je gewoon echt door mag blijven leven in het Koninkrijk van God. Als je dat eigenlijk beseft, het is natuurlijk gewoon het evangelie en we weten het misschien sommigen van u al heel lang. En denk van ja, dat is ook gewoon zo. Ik ben gewoon gered en ik ben een christen en eeuwige leven en blablabla. Bla bla. Maar het is toch geweldig of niet? Het is eigenlijk iets waar je gewoon vanuit je dak mag gaan. En wat je gewoon ook mag doorgeven aan anderen. Van kom op, je hoeft niet van pieken en dalen, moeilijkheden. Maar je mag gewoon Jezus aannemen. Je mag uit die put getrokken worden. Dat hebben we gezongen, hè? Toen ik in de put zat, Jezus redde mij. En denken we even aan die tekst die we daarnet gelezen hebben. En dan weet je gewoon dat niets je kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. We mogen hem blijven zien. We mogen blijven leven met hem. Weet u wie deze tekst geschreven heeft? Sommigen knikken heel zachtjes. Ik laat me even denken. Valt niet te missen. Wie heeft deze tekst geschreven? Paulus. En Paulus is best wel een mannetje. En Paulus die deze tekst geschreven heeft, dat niets hem kon scheiden van de liefde van Jezus. Hij heeft ook 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 26 geschreven. En eigenlijk is het niet een tekst die je van iemand krijgt. Je krijgt soms wel van die goede adviezen van sommigen en denk van ja, je moet eens weten. Wel mooi makkelijk gezegd, hè? Maar je weet niet waar ik in verkeer. Dus je kunt wel mooi aankomen met een mooie, vrije, mooie vrome tekst. Zo van, kom op, er staat toch geschreven. Maar jij weet niet waar ik in zit. Nou, Paulus weet waar hij in heeft gezeten. Want dat staat in dat gedeelte in 2 Korintiërs 11. Ik ga hem niet helemaal lezen. Maar het is dat gedeelte waar staat dat hij zegt, in gespannen arbeid veel vaker, in slagen bovenmate, in gevangenissen veel vaker. En dan schudt hij zomaar meer dan 20 moeilijke omstandigheden naar voren. Ik ga er een paar uitlichten. Hij schrijft dat hij dus in gespannen arbeid, en later zegt hij in het gedeelte dat hij dag en nacht gearbeid heeft. Paulus was iemand die niet van ophouden wist. Dag en nacht vol gaan in de opdracht die hij had op zijn hart en hij ging ervoor. Dag in, dag uit. En wat kreeg hij soms gewoon te maken met kritiek? Met, wat heb jij ons te vertellen? Heb jij wel eens kritiek gekregen op iets wat je gedaan hebt? Jij wel. En dat is echt niet leuk. Dat raakt je zo ontzettend. Vooral als je ergens je hart voor hebt gemaakt. Als je alles hebt gegeven. Ik heb niet meer kunnen doen voor jou. Of ik heb niet meer kunnen doen voor de gemeente. En dan zegt iemand van, ik ben er helemaal niet mee eens met wat je gedaan hebt. Dan ga je onderuit. Dat raakt je. En als je daar voortdurend mee te maken krijgt, dan raak je in een burn-out, denk ik. Dan moet je wel heel sterk zijn. Nou, Paulus die schrijft over dat hij in de gevangenis heeft gezeten. Was hij schuldig? Was daar de juiste plek om voor hem te zitten? Nee. Wat doet het met je als je onschuldig veroordeeld wordt? Ben je wel eens onschuldig veroordeeld? Nou, daar word je toch furieus van. Als iemand jou beticht van, je hebt dat gedaan en je hebt het niet gedaan. En je moet er uiteindelijk ook nog voor boeten. Je moet ervoor betalen. Ik weet niet of je de verhalen heeft gehoord van de toeslagenaffaire. Vreselijk als je gestraft wordt voor iets wat je niet hebt gedaan. En je kunt het niet uitleggen dat je het niet hebt gedaan. Want anderen zeggen gewoon, je hebt het wel gedaan. Dat gaat zo diep. Of de martelingen die Paulus heeft ondergaan. We hebben het gedeelte niet gelezen, had ik misschien wel moeten doen, maar kunt u ook thuis doen, kunt u ze allemaal benoemen hoeveel het er zijn geweest. Maar Hij heeft een aantal keren zweepslagen gekregen. Stokslagen. Met de roede. Gestenigd. Dus eigenlijk is hij fysiek mishandeld. Wie is hier wel eens even helemaal grof in elkaar geslagen? Nou, dat doet wat met je, hè? Als je in elkaar geslagen wordt, en er zijn mensen die naar je kijken, mensen die ervan weten, en ze doen niks. Wat doet dat met je? Dan krijg je er een posttraumatische stressstoornis van. Als je in zo'n situatie komt, je wordt ontzettend bang, je kunt geen kant op. Nou, zo kan ik nog wel meerdere dingen noemen. Paulus heeft schipbreuk geleden. Hij is bedreigd door rovers. En in dat rijtje zegt hij dat hij bedreigd is door rovers, door volksgenoten en bedreigd door heidenen en ongelovigen. Maar ik denk dat hij ook bedreigd werd, of in ieder geval bekritiseerd werd door gelovigen. Als je bedreigd wordt, wat doet dat met je? Het is best wel eens af en toe in het nieuws, hè, dat die politici echt een doodsbedreiging krijgen. Wat doet dat met je? Of minder erg, je wordt gepest. Wat doet dat met je? Paulus heeft dus eigenlijk ontzettend veel dingen meegemaakt, waarbij je eigenlijk kunt zeggen van, hoe houdt hij het vol? Hoe kan hij die tekst schrijven in Romeinen? Niets kan mij scheiden van de liefde van God. Want dit is wel heel mooi, zo'n strak leven als christen, zo'n strak voorspoedig leven als christen. Maar als je zegt van dat niets je kan scheiden, ook al zit je in moeilijke omstandigheden, kan het dus zijn dat je als christen in moeilijke omstandigheden komt, of niet? Kun je als christen in een moeilijke omstandigheden komen, waarbij je eigenlijk zegt van, dit kan ik helemaal niet handelen. Ik word bedreigd, ik word zo aangetast, ik word aangevallen, ik word onderuit gehaald. En dan weet je dat je eigenlijk geborgen bent in de hand van God. Maar dat voelt dan niet zo, denk ik, op zo'n moment. En dan zou je best wel kunnen afvragen, als dit het beeld is wat wij weten, van God is het die je draagt, je bent veilig in Gods handen en je raakt in een schipbreuk, of je raakt in een gevangenis, of je wordt gepest, of je relatie gaat stuk. Dan zou je kunnen afvragen van, waar is dan die andere hand van God? Of niet? Heeft iemand zich dat wel eens afgevraagd? Waar is nou die beschermende hand van God? Waar is nou zijn zegen? Want hoe mooi zou het zijn als je gewoon bedreigd wordt, dat je dan beschermd wordt. Dat er dan ook die andere hand van God over je heen wordt gelegd en dat je dan zo geborgen bent. Want dat is ook bijbels wat wij kennen, toch? Je mag veilig zijn. God is een veilige toren, een schuilplaats. Dus daar wil ik zijn. Veilig in Jezus armen. Ik zet hem helemaal verkeerd in. Maar veilig aan Jezus hart. Daar is zijn teer erbarmen. Nou, dit is dan wat een moeilijker liedje natuurlijk, hè? Dit is niet zo'n opwekkingshalleluja liedje. Maar je kent het lied, veilig in Jezus armen. Veilig aan Jezus hart. We hebben het er net ook gezongen. Hè? Waar willen we zijn? Heel dicht bij het hart van God. Oké, ik ben veilig. Want als ik hier zo in lig, dan ben ik afgeschermd. Dan kan niemand mij pakken. Dan kan niemand mij slaan. Dan kan niemand mij teleurstellen. Dan kan niemand mij nare dingen doen laten overkomen. Want we zingen toch ook, Gods weg is de beste? Gods weg is de beste. De beste altijd. Gods weg is de beste altijd. Gods weg is de beste, waarheen hij jou ook leidt. Nou wordt hij moeilijk. Gehoorzaam zijn roepstem, neem je kruis op. En volg hem, Gods weg. Wacht maar eventjes. Ja, Gods weg is de beste. Wat hebben we gezongen? Neem je kruis op. Ja, nou, zullen we dan toch maar de weg van Jezus nemen? De weg van Jezus is steil en smal. Ook niet, hè? Nu eens op de bergtop en dan in het dal. Maar, dan kom ik weer terug, onze uitgangstekst. De liefde van Jezus is overal. Dus eigenlijk is dit een beter tekeningetje. Ik neem Jezus aan vanuit mijn zorgen en ongerustheid en stress en spanning. En dan neem ik Jezus aan en dan kan het best zo zijn dat ik opnieuw in een dal raak, of niet? En dat ik ook wel weer eens op een bergtop kom. Maar ook dat het wel weer eens ineens iets gaat gebeuren waarvan ik dacht van, dat dit mij kan overkomen. Ik ben op Gods weg. Ik luister naar zijn roepstem. En dan moet ik inderdaad zijn kruis opnemen. Hij heeft toch voor mij alles volbracht. Hij is toch voor mij aan het kruis gegaan. Dus, wat is dit? Eigenlijk, u mag me tegenspreken, dan gaan we straks even fijn in gesprek. Maar eigenlijk heb ik best wel zo geleerd en ervaren en om me heen gekeken dat die bergen en dalen van het leven helemaal niet zo verschillend zijn tussen die van een christen en een niet-christen. Of zeg ik dingen verkeerd? Ik bedoel, als zo'n Titanic zinkt, zijn dan de gelovigen die blijven drijven en de ongelovigen die zakken omlaag? Ik dacht niet. We maken met elkaar echt hele erg dingen mee. Of je nou christen bent of niet. En dan verlang je eigenlijk best wel naar die geborgenheid die je dan soms even niet ervaart. Waarvoor zijn we geschapen? Wat is het doel van de schepping van God met ons leven? We zijn geschapen naar het beeld van God en naar zijn gelijkenis. Zien wij God als een klein, kwetsbaar iemand die niets kan? Die maar blijft liggen in een voetenshouding van help mij? Nee, we zien God als de Almachtige. En eigenlijk is de boodschap van ochtend, naast dat wij gewoon gerustgesteld mogen zijn met die tekst, dat in welke omstandigheden wij ook geraken, hij is bij ons. Maar wil niet zeggen dat hij alles voor ons wegneemt. Dat hij ons beschermt voor alle slagen van het leven. We mogen eigenlijk gewoon gaan staan in de hand van God. Niet blijven liggen. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Terwijl ik bezig was, dacht ik van, nou, volgens mij is er wel iets wat ons zou kunnen scheiden. Wat zou ons wel kunnen scheiden van de liefde van God? Ons gevoel. Ons gevoel die in die moeilijke omstandigheden gaat zeggen, en waar is hij nou? Waar is nou zijn tweede hand? Waarom moet mij dit overkomen? Waarom kan ik niet gewoon ervan uitgaan dat als ik bid en strijd, dat mijn gebeden dan verhoord worden? Is dat niet het minste wat ik kan verwachten als ik christen geworden ben? Dat het gewoon goed gaat? Maar als er ons iets overkomt, dan roepen we soms echt met luide stem, en ik heb dat gedaan, met luide stem, waar bent u nou? Dit had ik niet verwacht dat mij dit zou overkomen. Waar bent u? Heeft u dat wel eens geroepen? Geschreeuwd? Waar bent u? Het kan gewoon anders, want u kunt gewoon uw tweede hand pakken en zo mij beschermen voor het kwaad dat nu mij overkomen is. En ons gevoel gaat dan tegen onze gedachten zeggen, klopt niet, hè? Zie je nou wel, het is toch niet echt waar. Het was een leuke hype. Jezus redde jou toen je in de put zat. En dan had je echt een moment dat je dacht van, yes, ik kan het leven aan. Maar of nou echt de waarheid is, of het nou echt zo is dat niets kan scheiden. Ik voel hem niet. En dat is al heel belangrijk. Als ik hem niet voel, is hij er dan wel? En we gaan twijfelen. En we gaan twijfelen. En we gaan onderuit. En we zijn dan niet meer die sterke, gelovige christen die juicht en zingt en springt en danst. En dan trekken we ons terug. Weet u wie is er ook terug trok toen hij een doodsbedreiging kreeg? Hij had iets geweldigs gedaan. Een soort Paulus. Misschien wel groter dan Paulus, ik weet niet. De berg Karmel, zegt u dat iets? En die 450 Baalpriesters die zich uit de naad werkten en helemaal niet voor elkaar kregen. Oh, dit is zo mooi als dat zou gebeuren op straat. Ze gingen even realiseren. Hè? En dan Elia die zegt van, Heere God, wil je alsjeblieft nu even uw vuurtje laten vallen? En bam! Nou, dan komen gelijk, dan is heel stadskanaal bekeerd. Hè? De hoeksteen is dan helemaal vol. En dan maak je wat mee. En toen zei Jezebel, dat jij dit geflikt hebt, Elia. Ik ga je pakken. En hij raakt helemaal van het padje. Gewoon door zo'n opmerking. Naar zo'n hoogtepunt. Hij had kunnen zeggen van, wat doet mij dat? Niets kan mij uit die hand van God roven. God die legt gewoon zijn tweede hand op hem. Op mij. En dan ben ik beschermd. Dus ik hoef niet bang te zijn voor Jezebel. Maar Elia, het raakte hem. Bam, het kwam bij hem binnen. En hij ging liggen onder een bremstruik. En eigenlijk zei hij, Heer, neem mijn leven. Over en uit. Dit kan ik niet handelen. Laat maar. Laat maar. Ik weet, ik heb u daarnet gezegd dat ik best wel eens geroepen heb naar God. Waar bent u? Waar bent u nu? Nu ik u het meest nodig heb, voel ik niet uw bescherming. En ik zie het ook gewoon niet in de praktijk. Dat God een keer zei, en de woorden die God mij ooit wel eens gesproken heeft persoonlijk, zijn vaak hele korte woorden. Ik weet niet hoe het bij u gaat. Ik krijg nooit hele lange teksten. Ik heb nooit hele lange gesprekken met God. Gelukkig ben ik dan blij met de Bijbel. Hè? Daar staan heel veel dingen van God in. Maar als God persoonlijk tot je spreekt, zijn het vaak korte woorden. En wat echt bij mij toen binnensloeg was, dat God tegen mij zei, wanneer ga jij nou beginnen met het vlees snijden? Meer niet. En ik kreeg daar het beeld bij van, ik weet niet of je dat kent, de jongeren niet, de ouderen wel. Die spotje van, wie is toch die man die zondags het vlees komt snijden? Staat dan voor de man die is dan verantwoordelijk voor het gezin en die snijdt dan zondags en als het goed is, ook door de week. Dat was eigenlijk de hint. Hè, van je moet niet alleen maar zondags het vlees snijden, maar je moet je verantwoordelijkheid nemen als vader in het gezin. Word volwassen. Word volwassen. Sta op en blijf niet zitten. Blijf niet sikkeneuren. Dat was wat hij gewoon tegen mij zei. Ik kreeg geen bemoediging. Zo van, ah, maar kom maar bij mij. Ik ga je gewoon lekker aaien, lekker knuffelen en ik ga je beschermen. En komt goed, niemand ga je echt pakken. Nee, ik kreeg gewoon even de opdracht van, wanneer ga je nou beginnen met volwassen worden? Hebreeën 5, vers 13. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruiken van geoefend hebben, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Wij zijn geschapen om te onderscheiden wat van God is, wat niet van God is en wat van onszelf is. En als we dat inzicht krijgen, dan moeten we er ook iets mee. En dan moet je gaan snijden. En dan moet je dat wat niet van God is en dat wat van jezelf is, moet je onderscheiden, moet je scheiden, moet je afsnijden van dat wat van God is. En dat moet je vasthouden. Dat moet je geloof zijn. Dat moet je belijdenis zijn. Dat moet eigenlijk ook synchroon lopen met je gevoel. Misschien niet. Nee. Je gevoel moet niet jouw gedachten bespelen en jouw geloof gaan aantasten, maar andersom. Je moet vanuit geloof zeggen tegen je gedachten, want vanuit je gedachten ga je handelen. Ik snij dat gevoel gewoon van mij af. Negeren, dat heeft niet zoveel zin. Maar onderscheid maken. Dat je onderscheid maakt van, oké, ik voel me teleurgesteld. Ik voel me bedrogen. Ik voel me verraden. Ik voel pijn, want ik ben ziek geworden. Oké. Maar dat zegt niet dat ik dan niet word vastgehouden door God. Dat zegt niet dat ik dan ineens verwijderd ben van zijn liefde. Want zijn liefde is er altijd. We mogen Jezus blijven zien. Dus pak je zwaard op en maak onderscheid. En dat was het woord voor mij toen. Snij in het vlees. En blijf niet liggen, maar sta op. Weet je waar Gods tweede hand is? Dat blijft wel een beetje door je hoofd spoken misschien. Hè? Van ja, oké, God heeft een hand en hij draagt mij. En ik kan gaan staan, want die hand is groot genoeg. Dus ik kan het vertrouwen hebben dat ik sta. En oké, ik ga heel voorzichtig dat zwaard pakken. En dan ga ik snijden en ik ga vechten en ik ga de strijd aan. Maar waar is zijn tweede hand? Die is er echt wel hoor. Je ziet hem misschien niet altijd, maar hij is er echt. Dat is zijn tweede hand. Zijn tweede hand die zegt van, ho, stop. Tot hiertoe en niet verder. Want ik bescherm mijn kind die in mijn andere hand geborgen is. Dus zijn tweede hand is niet werkloos, zit niet in zijn broekzak, niet in zijn neus, zeg ik onbiedig, maar die zegt tot hiertoe. Er is een strijd, er is een vijand. En eigenlijk zegt hij ook in 1 Korintiërs 10, vers 13, God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt, boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Het leven van Job, idem dito gelijk aan Paulus, wat hij allemaal niet meemaakt. Maar God zei tot hiertoe en niet verder. God bepaalt. God steekt zijn hand omhoog als het te ver gaat. Is er dan geen zachte hand van God? Is er dan geen troost van God? Ja, absoluut. Als we kijken naar het verhaal van Elia, die daar weggestopt lag onder de bremstruik, en eigenlijk tegen God zei, zoals ik zei, van waar bent u? Zei Elia, nou u bent helemaal nergens, laat mij maar. Kwam er een engel en die gaf hem te eten. God ging, door middel van die engel, naar Elia toe. Ik zie je liggen onder die bremstruik. En kijk eens, ik geef je gewoon te eten. Is dat niet mooi? Is dat niet de troost die we ook mogen verwachten van God in onze moeilijke omstandigheden? Dat hij zegt, ik zie je liggen, ik zie je verdrietig zijn, ik zie je depressief zijn, maar hier heb je eten. Nou, wat zou dat eten kunnen zijn van God? Dat is de gemeenschap met elkaar, hè? Dat is belangrijk. Hè? Dat we elkaar troosten, dat we elkaar aanmoedigen, dat we elkaar te eten geven. Maar ook het woord van God is ons voedsel. In moeilijke omstandigheden, als je gevoel zegt van waar is God? Lees. En doe dat gewoon standaard. Ook al spreekt dit je helemaal niet aan op dat moment, maar lees. Want daar gaat kracht vooruit. Of ik heb toen ook heel bewust, ik hou echt van keiharde, snoerharde metal, heerlijk. Maar ik heb toen ook bewust moeten kiezen om af en toe ook naar praise-muziek te luisteren. Ja, het is me gelukt. Maar dat is goed, want daarin kan de Heilige Geest, ja ook in die metal, maar dan op een andere manier. Maar voedsel is ook de woorden van God horen. Door liederen heen, door gemeenschap heen, door de samenkomst heen, door de Bijbel heen. En door het in gebed zijn. Want God heeft ons natuurlijk niet als wezen achtergelaten, of Jezus, toen hij wegging naar de hemelvaart. Maar hij gaf ons de Heilige Geest als de trooster, als de parakleet, als degene die erbij geroepen is, die er gewoon bij is, die je zijn arm om je heen legt. Dat is misschien wel de derde hand van God, de Heilige Geest. En die troost je. En toen de eerste maaltijd die Elia kreeg niet voldoende was, kreeg hij nog een tweede maaltijd. De engel kwam de tweede keer naar Elia toe en zei toen, sta op. Blijf niet liggen, ik geef je te eten, maar sta op. En, dat klinkt streng, maar eigenlijk is dat het mooiste wat er is. Ga vooruit, ik heb een nieuwe opdracht voor je. Ik laat je niet liggen zo van, je hebt niet voor mij afgedaan. We mogen vallen. We mogen struikelen. We mogen zeggen van, klaar ermee. Maar God is niet klaar met jou. En God laat je niet liggen. Hij komt gewoon naar je toe. Net als Adam en Eva, die verstopten zich. En wie nam het initiatief? God. Want God houdt van ons. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Dat is ons geloof. Dat is ook de ervaring. Want daarvan mag ik in ieder geval spreken dat in welke omstandigheden ook uiteindelijk, ik zou niet weten om God los te laten, want dan blijft er niets over. Want God is er en daar mag je op rekenen. Ik heb een plaatje toch maar aangepast. Ik hou van plaatjes. Ik ben even een beelddenker. En als je aan de ene kant denkt van, ben wel een strenge boodschap hoor. Want aan de andere kant voelt het zo heerlijk om van die opwekkingsliederen te zingen waarin je inderdaad opgetild wordt en dicht bij Gods hart mag zijn. Schuilplaats, veilige toren, troost, liefde, op de schoot zitten. Ja, maar nou hoor ik een boodschap van Piet die zegt van, sta op, neem je kruis op en de weg is gewoon steil en smal, ook al ben je een christen of niet. Maar wat heb ik ook verteld vanochtend? Dat God ons draagt en hij draagt ons blijvend in alle omstandigheden en hij herstelt ons. En we hebben een geweldig vooruitzicht, omdat ze gewoon, ik moet hem daarop drukken. Nou, deed jij het voor mij, hè, of niet? Ja. Als je niet gelovig bent en je gaat naar het kruis, dan mag je bevrijd worden van al je zonden, dat is die zondenlast daar. Nou, dat is al een hele grote verandering. Ook al gaat die weg gewoon door in het leven met moeilijke omstandigheden. Ik ben wel bevrijd van mijn zonde. Ik ben bevrijd van mijn zonde en ik heb altijd de mogelijkheid om in gebed te gaan. Dat heeft een niet-gelovige. Niet. Dus het is eigenlijk al een heel groot verschil. Ook al denk je van, nou, die weg is hetzelfde. Nee, is niet hetzelfde. En ik mag af en toe inderdaad contact hebben met God die mij gewoon aanraakt. Dus spreken, krijgen. En ik weet uiteindelijk dat ik naar de hemel mag gaan, want ik heb het eeuwige leven ontvangen. Maar de onderaan, je kunt het niet helemaal goed zien, maar zijn allemaal ondersteuningspilaren. Die verdwijnen niet. Dus ook al ervaren we moeilijkheden in het leven, maar God is er altijd die ons draagt. Want niets kan ons scheiden. En dat is gewoon zo'n geweldige boodschap om dat te weten. En ik heb voor mezelf dit gewoon inzichtelijk willen maken. Van ja, ik maak moeilijke dingen mee. Maar ik ben gedragen. En ik ben verzekerd van een leven met God. Ik wil eindigen met een lied. Die ga ik niet zingen. Want liederen kunnen soms zo ontzettend mooi zijn. En je soms zo ontzettend aanraken. Dat ik gewoon wil vragen om gewoon naar het lied te luisteren. Eerst zittend. Ja, dank u Heer voor deze dag. Dank u Heer voor deze ochtend. Dank u Heer voor de bevrijdende boodschap die u geeft. Dat we verlost mogen worden van onze zonden. En ook van onze zorgen. Omdat we weten dat we gedragen zijn door u. En ze mogen de genade van Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, de parakleet, met u zijn en blijven. Want we blijven op Jezus zien. Amen.